Dit is Radio 1, de VPRO. OVT, programma over de onvoltooid verleden tijd. Presentatie Paul van der Graag.
Goedemorgen. Vandaag is het 10 december 2000 en daarmee is het precies 1 jaar geleden dat minister van Buitenlandse Zaken Van Aartsen de toezegging deed aan de Tweede Kamer om een historisch onderzoek in te stellen naar de zogenoemde Act of Free Choice, waarmee de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië in 1969 werd bezegeld. Dat het destijds doorgestoken kaart was en de Papoea's niet de aan hen beloofde kans hebben gehad zich hierover uit te spreken, was al lang duidelijk. Maar dat Nederland hieraan actief heeft meegewerkt en samenwerking met Indonesië en de VN er alles aan gedaan heeft om de kwestie Nieuw-Guinea zo snel en geruisloos mogelijk de wereld uit te helpen, daar is nu pas het bewijs voor op tafel gekomen. Straks een gesprek met de historicus die de documenten boven water haalde die dit glashelder aantonen. Sinds de val van dictator Suharto steekt overal in Indonesië de drang naar vrijheid de kop op. Oost-Timor is inmiddels onafhankelijk en in de altijd al opstandige provincie Aceh is de strijd de afgelopen jaren weer in alle hevigheid opgeleid. Een van de andere uithoeken van de Indonesische archipel waar het rommelt is West-Papua, het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea. Afgelopen vrijdag was in Trouw nog een verslag te lezen over de huidige situatie al daar, waaruit duidelijk wordt dat ook daar de geest uit de fles is en de strijd voor onafhankelijkheid steeds heftiger wordt. Onafhankelijkheid die de Papoea's eigenlijk al meer dan 30 jaar geleden hadden moeten krijgen. Voor het einde van 1969 had er immers een volksraadpleging moeten plaatsvinden waarin de Papoea's zich over die onafhankelijkheid zouden kunnen uitspreken. Die volksraadpleging is er nooit gekomen. In plaats daarvan is een door Indonesië geregisseerd stuk opgevoerd waarbij 1025 zorgvuldig geselecteerde kiesmannen zich unaniem uitspraken voor aansluiting bij Indonesië. De rapportage hierover is vervolgens door de VN zonder slag of stoot geaccepteerd en daarmee was het lot van de Papoea's bezegeld. Dat Nederland destijds de belangen van de Papoea's niet goed heeft behartigd, was toen al duidelijk. Maar hoe het allemaal precies gegaan is en wat de rol van Nederland geweest is, nog niet. Daarom kondigde minister Van Aartsen vorig jaar een historisch onderzoek aan naar de gang van zaken. Dat onderzoek, dat wordt gedaan door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, is nog maar nauwelijks begonnen. Maar toch komt er nu al meer duidelijkheid. En die komt uit een heel andere hoek, namelijk van de Groningse historicus Hans Meijer, die min of meer toevallig op documenten stuitte die aantonen dat Nederland zich niet alleen afzijdig heeft gehouden, maar ook actief heeft meegewerkt aan de inlijving van Nieuw-Guinea door Indonesië. Hans Meijer zit u nu aan tafel, welkom. En naast hem zit Fred Korwa, die namens de Papoea's destijds in 1969 te vergeefs in New York bij de VN heeft geprobeerd die inlijving door Indonesië te voorkomen. Ook welkom. Hans Meijer, ik wil met jou beginnen. Uit die documenten die jij gevonden hebt, daar blijkt dat al dat lobbyen van Korwa destijds eigenlijk toen al zinloos was. Hè? Het was al zo'n beetje voorgekookt allemaal.
Ja, want het lag natuurlijk voor de hand dat Indonesië maar één uitslag wilde, namelijk aansluiting bij Indonesië. En daarvoor moesten ze zorgen dat ze natuurlijk alle landen die in de Verenigde Naties daarover meebeslisten, zou je kunnen zeggen, dat ze die dus meekregen. Dat betekent dat alles voorgekookt moest worden. Nou, de twee belangrijkste partners waren de Verenigde Naties en Nederland. En ze hebben dus, zoals het diplomatieke werk betaamt, hebben zij getracht dus om Nederland en de Verenigde Naties op hun lijn te krijgen. En dat is keurig gelukt.
Ja. Dat heb jij nu zwart op wit bewezen gevonden, dat had al ruim van tevoren begonnen.
Ja, ik heb documenten waaruit dus blijkt van hoe dat in zijn werk gegaan is, dat de Indonesiërs al heel vroeg gelobbyd hebben achter de schermen om alles op elkaar af te stemmen. En Nederland is dus eigenlijk keurig met Indonesië meegegaan om ervoor te zorgen dat het zonder al te veel commotie door de Verenigde Naties werd geloosd. Want ook Nederland had er geen baat bij om nog weer eens drukte te maken over het lot van de Papoea's. Men had leergeld betaald, hè, 62.
Ja.
En men wilde niet nog een keer weer die Don Quixote uithangen om windmolens te bevechten.
Ja, je zegt nu 62, of het allemaal heel duidelijk is. Voor we over die documenten gaan hebben, laten we die geschiedenis nog even kort en bondig op een rijtje zetten. Je moet eigenlijk al teruggaan tot 49.
Ja.
Dan wordt Indonesië onafhankelijk en Nieuw-Guinea niet.
Nee, want Nieuw-Guinea was eigenlijk het doekje voor het bloeden. Hè. Het trauma van het verlies van Indië was zo groot voor Nederland, want onze eigenwaarde, Nederlandse eigenwaarde, werd daar ontleend. En de voorwaarde was voor de Tweede Kamer om met de soevereiniteitsoverdracht in te stemmen dat we in ieder geval nog iets behielden van die parel van de gordel van Smaragd. En dat was Nieuw-Guinea. Dat was dus echt het doekje voor het bloeden. En dat wilden we koet houden. Ja. Nou, daar werd dus al de eerste fout gemaakt. Hè? In plaats van dat je zegt van nou is het radicaal afgelopen van we geven nu alles af aan Indonesië. Nee hoor, we moesten nog wat behouden. Nou, dat hebben we geweten, want dat heeft ons grote schade berokkend. En 13 jaar lang strijd gevoerd met Indonesië. We zijn al onze bezittingen kwijtgeraakt in Indonesië. Alle Indische Nederlanders zijn uiteindelijk het land uitgegaan omdat het voor hen onmogelijk was om nog in Indonesië te leven. Het was zo anti-Nederlands geworden, de stemming daar. En uiteindelijk het resultaat was dat we in 1962 toch het pleit verloren hebben. Namelijk, Sukarno dreigde met een oorlog. Nou, de Verenigde Staten vond dat toch echt te ver gaan. Is Nederland afgevallen, ja, en toen had Nederland geen poot meer om op te staan. En zag men zich gedwongen om Nieuw-Guinea af te staan.
Ja, terwijl één jaar daarvoor nog, want je bent nou naar 62 gekomen, maar 61 is ook een belangrijk jaar. Eén jaar daarvoor nog is een Nieuw-Guinea-raad ingesteld. Kregen de Papoea's een eigen vlag, een eigen volkslied, zeg ik dat juist? Kregen ze? Of?
Nou ja, je zou dat inderdaad zo kunnen zeggen, want ze kregen de ruimte inderdaad om alle symbolen die vooruitliepen op hun onafhankelijkheid, om die zelf te creëren. Zoals de Papua-vlag is dus ook ontworpen door Nicolaas Jouwe, een van de Papua-leiders. En ze kregen dus ook een soort van pseudo-parlement om alvast te oefenen voor de daadwerkelijke onafhankelijkheid in de vorm van de Nieuw-Guinea-raad.
Want de Papua's nu, die wijzen steeds op 1961. Ja. Toen waren we eigenlijk al onafhankelijk.
Ja.
Vorige week vrijdag is in Nieuwegein de vlag nog gehezen en in Nieuw-Guinea ook. Fred Korver?
Ja, dat is waar. Ja. En in Nederland in de tijd zegt van nou, dan bereid ik jullie voor op je onafhankelijkheid. En zoals een goed koloniale beheerder het betaalt, moesten zij dus vanaf een bepaalde tijd dus regelmatig rapport uitbrengen aan de VN. Omdat ze een gebied kolonialiseren.
Mm-hmm.
Nou, en in dat rapport dat ze ieder jaar uitbrengen aan de VN, geeft aan dat ze de zaak alleen maar voor een beperkte tijd onder hun kolonie hebben.
Ja, maar jij ziet het waarschijnlijk heel anders als Hans Meijer. Die zegt van Nederland heeft eigenlijk in 1949 een fout gemaakt en 13 jaar lang voor niks strijd gevoerd.
Nou, ik zie dat ook zo is gebeurd, ja.
Ja.
En die fout bleef maar doorgaan tot 62. En vanaf 61, 62 naar 69. Dat kunnen wij.
Ja, maar allemaal. De Papua's wouden toch nooit bij Indonesië? Dat
bedoel ik te zeggen. Nee, dat niet. Nee.
Ja, dat was dus ook inderdaad een beetje het argument voor Nederland. Hè? Want de Papua's waren zo'n ander volk dan de rest van Indonesiërs. Hè? Vergeleken met de Javanen of Sulawesiërs of noem maar ook. Zo van, en bovendien, het ontwikkelingsspel van de Papua's was toen de tijd nog zo laag. Dat je eigenlijk die Papua's niet zonder meer over kunt dragen aan Sukarno. Want ja, ze konden niet geraadpleegd worden. Dus ze moesten eerst opgevoed worden tot een zeker niveau, zodat ze zich konden uitspreken over hun eigen staatkundige toekomst. Dat was een beetje het idee waarom Nederland, of dat was de legitimering voor Nederland om aan Nieuw-Guinea vast te houden. Terwijl het in feite gewoon natuurlijk wel kinderzinnen was. Men gunde het Sukarno eigenlijk niet. En het was, ik heb het al gezegd, het doekje voor het bloeden.
Ja, maar er werden tegelijkertijd verwachtingen gewekt bij de bevolking van Nieuw-Guinea.
Ja.
Ja.
Want jullie zagen dat echt als de eerste stap naar onafhankelijkheid, hè?
Ja, dus Nederland speelt natuurlijk het spel van wij ontwikkelen jullie totdat je rijp bent om onafhankelijk te worden.
Mm-hmm.
Ja? Dus in voor 62 hebben ze zelf Papoeanisering ingevoerd. Behalve de vlag en de Guinea-raad. En het volkslied Aitanaku Papua, starten ze een Papoeanisering.
Ja, de Papoeanisering hield in dat Papua's allerlei baantjes kregen die tot kort daarvoor door Nederlanders werden ingenomen.
Ja, dus die verwachtingen en de Nieuw-Guinea-raad, eigen parlement zou ik zeggen, dat waren dus de voorbereidingen voor die onafhankelijkheid in 1971.
Ja, en dat gebeurde in 1961 en dan een jaar later, in 62, nog ineens een jaar later, ondanks die gespannen situatie die er eigenlijk al jaren is tussen Nederland en Indonesië, komt er dan toch voor velen als een soort donderslag bij heldere hemel dan opeens dat akkoord, hè?
Ja, nou ja, dat was dus afgedwongen, want Sukarno wilde niet langer wachten. Die begon ongeduldig te worden. Hij was al 13 jaar in de slag om Nieuw-Guinea terug te krijgen in de Indonesische moederschoot, zoals hij dat al zag. En in de Verenigde Naties was al wel duidelijk geworden dat het niet haalbaar was dat Nederland nog heel lang Nieuw-Guinea behield. Nederland probeerde allerlei constructies te verzinnen om maar duidelijk te maken van dat men de beste intenties had en dat men alleen maar de Papua's, het belang van de Papua's voor het oog hield. En Sukarno die voelde aan van nou, dat moet straks maar eens afgelopen zijn en ging dus dreigen met militair geweld.
Ja.
Begin 62 had je dus echt wat gewapende confrontaties ook met Nederland. Dat was een soort opmaat tot een echte oorlog. Want Indonesië kocht overal wapens, met name dus van communistische landen. En dat werd door Amerika met argusogen bekeken. En toen de eerste doden vielen in januari 62, toen had men zoiets in Amerika van nou moet het ophouden. En het dreigde dus uiteindelijk te escaleren tot echt een oorlog. Want de complete invasievloot van Indonesië lag klaar om in augustus 62 uit te varen naar Nieuw-Guinea. Ja, Nederland zag ook in van ja, dat is gewoon een achterhoedegevecht. Ja. Dat kunnen we niet, dat redden we niet. Zeker niet zonder steun van Washington.
Ja. En toen... Ja. Toen is er een akkoord gekomen.
En toen is er een akkoord gekomen.
Ja. Ja. Voor we over dat akkoord verder praten, wil ik een fragment laten horen uit een verslag van het Polygoonjournaal over de ondertekening van dat akkoord. Ik hoor nog niks, maar...
In de zaal van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York is de overeenkomst tussen Nederland en Indonesië over de toekomst van Nieuw-Guinea ondertekend. Secretaris-generaal Utant wenst de beide partijen geluk met hun bereidheid om hun geschil op vreedzame wijze te regelen en complimenteerde hen met de geest van geven en nemen die tijdens de besprekingen had geheerst.
I would like first of all to congratulate the two governments on their willingness to settle this question by peaceful negotiation, which has made possible the conclusion of this agreement.
De Indonesische minister Dr. Subandrio zei te hopen dat nu de traditionele vriendschap tussen Indonesië en Nederland zal worden hersteld.
I sincerely hope that traditional friendship between Indonesia and the Netherlands could be restored. Thank you.
Ambassadeur Van Rooyen stelde vast dat de Nederlandse regering gedurende de onderhandelingen erop uit is geweest de ontwikkeling van de Papua's veilig te stellen en garantie te verwerven dat ze onder toezicht van de Verenigde Naties zelf over hun toekomst kunnen beslissen. Ten slotte volgde de handdruk voor de fotografen, de filmers en de televisie die het belangrijke moment voor de geschiedenis vastlegden.
Ja, dit is wel heel typerend, hè? Hier wordt geschiedenis geschreven door een Nederlander in Indonesië en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Er komt geen Papua aan te pas.
Nee, maar dat ging dus typisch over hen, maar niet door hen. Hè? Zij waren gewoon een speelbal, zou ik haar zeggen, van de wereldpolitiek.
Ja. Maar je hoort die Nederlander Van Rooyen, die hoor je wel doen alsof de rechten van de Papua's in dit akkoord gewaarborgd zijn. Hè? Hoe zat dat nou? Was dat nou zo? Of hadden ze toen eigenlijk al een opzetje gemaakt van nou, jullie krijgen het over een paar jaar?
Nee, de Nederlandse intenties waren wel degelijk van we willen zoveel mogelijk er nog uitslepen voor de Papua. Maar dat was meer om het eigen gezichtsverlies te beperken. Hè? Want men had zich zo hoog idealen gesteld te willen van de Papua's. Nou, dat was mislukt. Nou, moet je je gezicht nog redden. Nou, dat doe je dus door middel van die volksraadpleging. Maar het was wel duidelijk dat de strijd gestreden was. Dat heeft Luns later ook onomwonnen aan de Indonesiërs gezegd. Op het moment dat wij het akkoord tekenen, wisten wij dat wij het verloren hadden en het uit handen gaven. Ja. En dat is ook zo gebeurd.
Ja, maar goed, er wordt wel geroepen, de rechten van de Papua's worden gewaarborgd. Fred Cora, hoe zagen jullie dat destijds in 62? Nog hoopvol?
Wij dachten nog dat er inderdaad een eerlijke verkiezingen zouden worden gehouden in 69. Dus vanaf 62 zijn wij hevig bezig geweest voor, te lobbyen. Mm-hmm. Overal in de wereld en inclusief de VN en Nederland. Maar kennelijk, zoals gezegd door de heer Meijer, de zaak is al beklonken. Dus we, voor bijvoorbeeld bij Nederland hadden we geen gehoor. Mm-hmm. Die vond die zaak van de Papua's is afgesloten. Als je bij parlementariërs komt of bij de regering komt, die zaak is voor ons afgedane zaak.
Ja, dat was in de jaren 60 al.
Ja, dus wij zijn dus dan bijvoorbeeld in Afrikaanse landen geprobeerd. Ja? En dat is een bekende groep, dat zogeheten Brazzaville groep. Tot in 1999.
Ja, leg eens uit, wat was dat, de Brazzaville groep?
Het bestaat uit allerlei onafhankelijke, pas onafhankelijke landen in Afrika, die zich daar in een soort groep vormen. En die hebben gezegd, ja, de decolonisatie is aan de gang en wij zullen landen die gekoloniseerd worden proberen te helpen, ja, ja. Die ook onafhankelijk zijn.
En daar konden jullie wel gehoor. Maar ja, dat was zo'n beetje het enige groepje waar jullie gehoor hadden.
Ja, inderdaad.
Nederland had geen boodschap daaraan. Die had zoiets van, we hebben een nieuwe relatie met Indonesië. Willen we zo goed mogelijk houden. Dus elke hobbel die dat nog zou kunnen tegenhouden, die moet gladgestreken worden. En zij hadden zoiets, Nieuw-Guinea was de belangrijkste hobbel. Dus men moest samen met Indonesië proberen om die hobbel te overkomen. Nou, dat is ook gelukt.
Ja, en wanneer gaan Nederland en Indonesië nou echt samenwerken om die ene hobbel die er dan nog aan zit te komen, namelijk dat beloofde referendum in 69, om die hobbel zonder problemen te nemen?
Nou, je zou kunnen zeggen in 65, dan worden de diplomatieke betrekkingen hersteld tussen beide landen. En dan spreekt men min of meer uit om Nieuw-Guinea zo low profile mogelijk te houden, zo weinig mogelijk in de publiciteit te laten komen en het achter de schermen allemaal te regelen, zodat in 69 het dan zeg maar zonder veel ophef afgedaan kan worden. En naarmate dan die volksraadpleging, de datum daarvan dichterbij komt, dan zie je dat de betrekkingen tussen Indonesië en Nederland steeds beter worden. En dat we ook steeds intensiever met elkaar gaan overleggen van hoe doen wij dat? Hoe weten wij dat door de VN te loodsen?
Ja, jij bent er sterke staaltjes van tegengekomen. Ja. Kan je eens wat citeren uit die documenten?
Nou, ik begin even in 65. Dan heb ik hier een document van de ambassadeur Schiff. Die schrijft dan een maand nadat hij in Indonesië is aangekomen, schrijft hij: laten we nu eindelijk leren ons, met name voor wat Indonesië betreft, niet te bemoeien met wat ons niet aangaat. Het irriteert. Samenvattend, wanneer geen directe Nederlandse belangen op het spel staan, onthouden wij ons van kritiek en a fortiori van een tegen Indonesië gerichte politiek. Dan heeft hij het over Nieuw-Guinea. Voor Nieuw-Guinea moet een bevredigende en voor Indonesië aanvaardbare regeling getroffen worden. Nou, wat aanvaardbaar was, was dus al heel duidelijk. Hè?
Ja, aansluiting bij Indonesië. Een andere mogelijkheid was er.
En gaat hij nog in hetzelfde brief, gaat hij verder. Het netelijkste probleem voor ons, maar men kan zich, dat is Nieuw-Guinea, maar men kan zich afvragen of voor ons op langere termijn bezien de uitvoering van het West-Irian-akkoord belangrijker is dan de mogelijkheid dat wij erin slagen Indonesië effectief te helpen, hetgeen uiteindelijk een belang voor ons kan zijn. Met andere woorden, het belang van goede relaties met Indonesië had prioriteit boven het belang van de Papua's. Dus dan heb je het over 65.
Ja.
Nou, dat is al die jaren is dat dus het officiële beleid gebleven van het Nederlandse kabinet.
Ja. Maar er wordt op een gegeven moment wordt er duidelijk dat Indonesië geen echte volksraadpleging wil houden. Hè? Ja. Maar dat theaterstuk wil op gaan voeren met die kiesmannen.
Ja.
Daar gaat Nederland ook helemaal in mee. Hè?
Ja, want je ziet dan in 68, vlak voordat dan zeg maar het jaar voordat die volksraadpleging is, krijg je een officiële nota aan de ministerraad van Luns. En die schrijft: het Nederlandse beleid gaat er consequent van uit dat het akkoord van 1962 de verplichting tot uitvoering van de bepalingen nopens de volksraadpleging legt op twee van de drie betrokken partijen, te weten Indonesië en de Verenigde Naties. Dus Nederland had niets meer mee te maken met die volksraadpleging, had geen formele betrokkenheid erbij.
Ze wouden er geen commentaar op geven.
Nee, men wilde zijn handen in onschuld wassen.
Maar Nederland betaalde het hele circus toch zelf voor de helft?
De afspraak was dus dat die hele volksraadpleging door de helft, door Indonesië en voor de helft door Nederland betaald werd. Dus ook al heb je formeel geen verplichting, het feit dat je het betaalt wil toch minstens zeggen dat je vinger aan de pols houdt.
Ja.
Maar ja, nee, dat voelde men niet voor, want dat was lastig, dat zou Indonesië irriteren. En je kunt beter even een oogje dichtknijpen. Daar kwam het eigenlijk op neer.
Ja, en Fred Korwa, in Nieuw-Guinea werd tegen dit plan heftig geprotesteerd, hè?
Ja, inderdaad, ja. Door vertrouwen in de VN dacht men echt inderdaad in 1969 eerlijke verkiezingen zullen worden.
Ja, dat dacht men ook nog toen dit plan uitlekte, van dit zal de VN niet pikken.
Deze plan, welke plan?
Het plan om het op deze manier te doen, met die 1025 door Indonesië geselecteerd.
Ja, daar hebben wij hevig geprotesteerd bij de VN. En ik herinner me nog dat Kasjepo met een heel eenvoudige plan kwam. Om te zeggen van ja, als ze Papua's kiezen, dan kunnen zij twee dingen doen. Ja, de hangen een Indonesische vlag en een Papua vlag. En dat is heel simpel, ja. Degenen die onafhankelijk zijn willen worden, die zullen waarschijnlijk de Papua-vlag aanwijzen. En de aansluiting bij Indonesië, de Indonesische rood-wit.
Mm-hmm.
Maar dat zijn allemaal voorstellen die worden gewoon van aan de kant geschoven. Men zegt van de Papua's zijn nog niet voldoende ontwikkeld om te kiezen. Vandaar dat hij met die zeer eenvoudige plan kwam.
Ja. Ja, om dat te ondervangen.
Ja, Nederland stemde daar helemaal mee in, want het was natuurlijk niet conform de afspraak. Het was eigenlijk dat de volksraadpleging zou geschieden volgens internationale praktijk.
Ja. Ja.
Wat dat is, dat werd in de midden gelaten, eigen interpretatie. Maar het werd uiteindelijk zeg maar een volksraadpleging volgens Indonesische praktijk, namelijk een vorm van musyawara. Dat betekent net zo lang met elkaar overleggen tot je het met elkaar eens wordt.
En, de Papua's noemen de act of free choice eigenlijk een act of no choice.
Ja.
Want ze hebben geen enkele keus.
Ja.
En Nederland stemde daarmee in. Mag ik nog even heel kort citeren?
Maar ja hoor.
Januari 1969, dan zie je dat de belangrijkste Indonesische diplomaat die zich bezighoudt met Nieuw-Guinea, en die alles dus moet bekokstoven, Sujarwo, die is dan 3 weken lang in Nederland. Praat met Luns, met hoge ambtenaren van buitenlandse zaken, met veel politici. Nou, dan heb ik hier een memorandum van de minister, dus van Luns, heb ik hier voor mij liggen, met conclusies uit die gesprek met Sujarwo. Hij schrijft, in 1962 was een overeenkomst gesloten welke voor beide landen een duidelijk compromis inhield. Dat compromis had toen reeds de kiemen in zich van moeilijkheden als thans worden ondervonden, doch daaraan viel nog door Nederland, nog door Indonesië thans meer iets te doen. Mijn hoofddoel was dat de finale afdoening van de kwestie geen nieuwe wrijving tussen onze beide landen zou veroorzaken. Zulks bracht met zich mede dat het in beider belang was de rol en de verantwoordelijkheid van de VN bij herhaling te onderstrepen. Gezien de politieke situatie in Nederland was iedere vorm van bilaterale afdoening ten eenenmale uitgesloten. Evenmin als Indonesië had Nederland behoefte aan een debat in de algemene vergadering over het eindrapport van de secretaris-generaal. Wij dienen echter beiden tot iedere prijs te vermijden dat de secretaris-generaal zou verklaren of zelfs indiceren dat Nederland of Indonesië had verzocht een debat te voorkomen. Mijn conclusie uit het korte, doch openhartige en aangename gesprek is dat ambassadeur Sujarwo terdege doordrongen is van het feit dat naar onze mening de volksraadpleging een zaak is tussen Indonesië en de secretaris-generaal met Nederland als een zeer belangstellende derde.
Ja, nou, ja, dit is een beetje diplomatiek taalgebruik, maar als je het goed leest, het is januari 1969, dus een half jaar voor die volksraadpleging.
Ja.
Het gaat er eigenlijk al over hoe jassen we die volksraadpleging zo geruisloos door de algemene vergadering van de VN.
Ja.
He? Ze willen, Indonesië en Nederland willen Utant, dat is de secretaris-generaal, eigenlijk verzoeken om dat zo geruisloos mogelijk te doen. Maar daar mag dan niemand achterkomen dat zij dat verzocht hebben. Het gaat al helemaal niet meer over de uitslag van het referendum. Ze hebben het al over hoe het er doorgejast. Dus ze weten de uitslag een half jaar van tevoren al.
Ja, nee,
daar komt het op neer.
Het was in augustus 68, dus een half jaar eerder was er een Nederlandse parlementaire delegatie in Indonesië geweest. En heel typerend is dat de voorzitter van de Tweede Kamer, meneer Van Tiel, een KVP-man, dus echt een belangrijk man, zegt letterlijk, als ik een Papua was, koos ik voor Indonesië.
Ja.
Nou, duidelijker kan het niet.
De standpunten waren al bepaald.
Er was geen alternatief. Men zag ook zo van, wat is het alternatief? Nee hoor, alleen aansluiting, dat is het enige reële. En daar moeten we naartoe. Jammer voor de Papua's.
En zo zag Utant het ook, hè?
Ja.
Want Utant, Nederland had de neiging te zeggen, laat Utant het maar doen. En Utant had de neiging te zeggen, laat Indonesië en Nederland het samen maar opknappen.
Maar schoon verantwoordelijkheid steeds naar de ander toe. Eigenlijk wilde niemand zich eraan branden. Daar komt het op neer.
Ja. Maar wij kunnen dat niet allemaal citeren, het is veel diplomatiek taalgebruik, maar als je het goed leest, dan is het allemaal voorgekookt door die drie partijen eigenlijk.
Ja.
En jij concludeert dat Utant in feite tegen het handvest van de Verenigde Naties zelf ingaat.
Ja, hij heeft zijn eigen handvest met voeten getreden. In feite heeft hij dus realpolitiek bedreven, hij heeft gepolst hoe staat het met de rest van de landen, wil men zich nog druk maken over Nieuw-Guinea? Nou, elk land vond het een minor issue, niet de moeite waard om daar nog principieel een debat over te voeren. Nou, dan hoeven we dat ook niet meer doen. En dan is de zaak beklonken. En mag Indonesië zijn gang gaan. Alleen, we moeten het een vorm van legitimiteit geven. Dat is het enige zorg nog. We moeten zorgen voor de buitenwacht dat het oogt alsof het allemaal netjes volgens de regels gebeurd is. En Nederland heeft daarmee ingestemd. Weliswaar wetende dat het misschien niet helemaal volgens de letter, of volgens de geest van het akkoord geweest is, maar volgens de strikte letter van het akkoord van 62, heeft Indonesië gelijk gekregen. Hebben ze het mogen doen zoals ze wilden. Want alleen Indonesië was verantwoordelijk voor de uitvoering van de volksverpleging.
Maar goed, je kan concluderen, er is een toneelstukje opgevoerd.
Ja. Ja.
En de VN-afspraken zijn niet nagekomen. Hebben de Papua's nu daarna nog wat aan, dat dit nu zo zwart op wit bewezen wordt, Fred Korver?
Ik denk het wel, omdat, zoals u zich kunt herinneren, in februari is een grote Papua-raad geweest. En die hebben dus een politieke manifest uitgegeven, waarin ze zeggen dat zij dus op grond van deze geschiedenis. Ze willen dat de geschiedenis over Nieuw-Guinea onderzocht en rechtgetrokken worden.
Ja. Het zou kunnen dat het referendum alsnog moet worden uitgevoerd.
Ja, zoiets.
Ja, maakt die kant van slagen, Hans Meijer?
Nee, dat het niet haalbaar is.
Maar de legitimiteit tast dit wel aan, van de Indonesische aanspraken.
Ja, alleen het probleem is natuurlijk, het is een formeel en in de praktijk. En formeel had Indonesië het recht om het zo te doen als ze hadden, namelijk ze mochten het zelf invullen. Maar moreel gezien, iedereen voelt natuurlijk aan dat het natuurlijk een onjuiste zaak geweest is. Alleen dat is het probleem bij dat soort internationale afspraken. Van ja, je kunt je verschuilen achter juridische regels en formele opstelling. En dan hebben de papa's, vrees ik, nog steeds geen podium op te staan.
Ja. Fred Korwa, zie je het ook zo negatief? Of?
Nou, nee, want ik denk dat juist de laatste ontwikkelingen in West-Papua hoopvol zijn. Omdat in de tijd is het zo dat de meeste mensen zeggen van ja, maar die papa's willen helemaal niet onafhankelijk. En dus laten ze mij bij Indonesië blijven.
Ja,
en wij liepen dus, zoals gezegd, te lobbyen. En toen zeiden ze van, het is maar een klein bovenlag. Hè? Dus elite die daar graag onafhankelijk wil worden.
En nu
dat zijn allemaal opgeleid door Nederland, weet je?
Ja.
Nou, en nu, na 39 jaar, wat blijkt nu? Hele volk van West-Papua, dus de Papua's, die willen gewoon onafhankelijk. Die willen helemaal niet meer een aansluiting bij Indonesië. Ze hebben gezegd, we hebben het al gegeten en gedronken met Indonesië. En we worden nooit Indonesiërs. En we willen graag onze eigen identiteit.
Ja, maar goed, de eigen vlagreizen, ze hebben het 1 december nog geprobeerd. Dat gaat nog steeds moeilijk, hè? Er vallen doden bij. Jullie doen het nog steeds jaarlijks in Nieuwegein.
Wij doen het nog steeds jaarlijks in Nieuw-Guinea.
Ja, volgend jaar opnieuw Guinea?
Ja, of misschien op Nieuw-Guinea. Ja. Maar ik was al in Nieuw-Guinea geweest. En ik heb het ook samen met de rest gerezen. Dus daar is er nog hoop.
Ja. Allebei bedankt. Ik wil als afsluiting van dit gesprek nog een stukje laten horen van de jaarlijkse ceremonie die ik zelf een paar jaar geleden in Nieuwegein heb opgenomen. Volkslied van de Papua's, gezongen in een koud, mistroostige nieuwbouwwijk van Nieuwegein. Laten we hopen dat ze binnenkort in plaats van het koude Nieuwegein en het warme Nieuw-Guinea hun eigen volkslied kunnen zingen.